volgende.
Everybody felt they were there at the beginning of the great experiment. Like we were the chosen people.
Everyone in Antelope mistrusts Rajneesh.
I want that guru and his evil influence out of my city.
The Rajneeshis came this close to murdering a presidential appointee.
Ja, de trailer van de bloedstollende nieuwe Netflix-hitserie Wild Wild Country. Een zesdelige documentaire die aan de hand van historisch materiaal en interviews reconstrueert hoe de Indiase guru Bhagwan met zijn volgelingen neerstrijkt in the middle of nowhere in Amerika om een stad te stichten. De kijker ziet welke paardenmiddelen er worden ingezet om het doel te bereiken en welke conservatieve tegenkrachten er spelen om dat doel vooral tegen te werken. Bij ons te gast is Frank Wiering, oud-hoofdredacteur van de VPRO, maar vooral in de hoedanigheid nu als maker van de documentaire De Nieuwe Mens over de Bhagwan-beweging. Frank, welkom. Heb je alle zes delen al gezien?
Ja, ik heb alle zes delen. Ik vind het een geweldige documentaire, een geweldige serie.
Het is ontzettend spannend. Ik dacht gisteren, ik ga een klein stukje kijken en ik heb uren aan de buis gekluisterd gezeten. Ik heb hem nog niet uit, dus je moet het einde nog niet verklappen, hoewel dat natuurlijk wel weten. Maar je ziet dingen, het is werkelijk ongelooflijk. Om te beginnen, hè, die droom van Bhagwan om naar Amerika te gaan, dat zie je in de allereerste aflevering, die ontstaat in India. Hè? Wat was het nou precies voor droom?
Dat weet ik niet. Ik heb nooit Bhagwan zelf gevolgd. Ik was ook blij dat hij niet meer sprak, zodat ik hem niet hoefde te spreken. Ik was alleen maar geïnteresseerd in mensen die rode kleren aantrokken en die zich overgaven aan de leer van een meester. En Bhagwan, dat weet ik wel. Bhagwan was iemand, hij was professor in de filosofie en de economie. Hij was een fel tegenstander van Gandhi. Was ook in India ook. Hij werd niet. Hij werd bekritiseerd. Hij begon een ashram met zijn. In de hippietijd ging hij naar India. Dat was de tijd ook van sensitivity training. Mm-hmm. John Lennon, Mother, You Had Me. Schreeuwtherapieën. En gingen bij Bhagwan therapieën volgen. En toen heeft zich blijkbaar iets ontwikkeld in dat hoofd van die man, dat hij een soort wereldreligie wilde hebben.
Ja, maar in India ontstond ook al iets internationaals. De dollar stroomde daar ook al binnen.
Ja.
Waarom moest hij weg? Waarom richting Amerika?
Dat weet ik niet.
Ja, laten we maar gewoon eventjes. Laten we ons even vooral concentreren op een ander probleem. Namelijk wat nu de kern is van dat denken en voelen van de mensen die Bhagwan volgden. En Frank, we zeiden al, je hebt een documentaire gemaakt daarover alweer lang geleden. En laten we even luisteren naar een fragment uit die documentaire waarin een volgeling uitlegt waarom die Bhagwan volgt.
Weet je. Als je ineens ziet dat je levenslang gevochten hebt en zo. En ineens voelt het hoeft niet meer. En ineens het gevoel krijgt van verliefd gevoel. Van, en ineens die hele oude woorden hoort van de bruidegom. De bruidegom is er. Wat ik vroeger gehoord heb in de klooster. De bruidegom. En ineens die, daar is hij, daar is hij. Nou, dan heb je gewoon geen keus meer.
Ja, Frank, jij hebt het destijds gehoord. Misschien kun je even toelichten wat deze jongeman ons probeert duidelijk te maken.
Nou, hij komt uit het klooster, stapte eruit, ontwikkelt zich tot een hogere ambtenaarfunctie bij CRM. Ja, hij zat ontzettend. Hij zegt altijd van, ik zat in het klooster, mochten we niet over seks denken. Ik dacht de hele dag over seks. Als ambtenaar mocht ik niet denken over bezit. Ik zat de hele dag te denken over bezit. Die hang-up, dat moest ik allemaal kwijtraken. Ja, dus, en dat hoorde ook heel erg bij die tijd, hoor. Ja, dat gebeurde.
Maar dat is dus leuk, want deze man was dus een ingetreden in een katholiek klooster, vermoed ik. Nou, dan laten we dat even vergeten. Maar wat interessant is dat die Bhagwan eigenlijk erkennen in slaagt om een soort spiritualiteit, althans de schijn van spiritualiteit, of laten we dat ook verder niet over proberen te discussiëren, maar hij roept een spiritueel idee, een systeem op, wat voor allerlei jonge mensen die eigenlijk het individu zoeken, heel aantrekkelijk is. Ze hebben alles geprobeerd en nou is er iemand die zegt, je mag gewoon bezit en spiritualiteit, dat kan gewoon samengaan.
Ja, het is, waar het naar streeft is verlichting. In de katholieke kerk noem je dat onthechting. Dat zijn hele oude begrippen. Bovendien, je kwam in een tijd vlak na de Tweede Wereldoorlog, dat je ouders bouwden Nieuw Nederland op. Huisje, boompje, beestje. Je trouwde, je kreeg een auto, je kreeg een kind. En je vroeg je af, is dat nou alles wat er is? Hmm. En mensen gingen als een gek op zoek naar andere dingen. En vonden dat bij hem. Wat heel slim aan hem was, is dat die Oosterse filosofie vermengde met Jung, met Nietzsche, met moderne filosofie, Baudrillard, dat soort mensen.
Dus eigenlijk zijn het de jongeren die achter Provo aangelopen hebben, achter de kabouters aangelopen hebben, de Beatles, et cetera, en die ineens...
En ze hebben carrière gemaakt bijna allemaal, hè?
Oh ja, ze zijn hoog opgeleid.
Ze zijn hoog opgeleid, ze hebben over het algemeen geld. Die Rolls-Royces, die 102 had hij er toen ik daar filmde.
De Bach van zelf.
Ja, en die had hij dus nooit zelf betaald. Dat kreeg hij.
Ja.
En dat was het rare. Dan vroeg ik ook van, kan er nou 100 van die Rolls-Royces? En dan zeiden die mensen, dat is ook een deel van de therapie. Ja, hoe dan deel van de therapie? Nou kijk, dat heeft te maken met de jaloezie over bezit. 1 Rolls-Royce word je jaloers, 2 nog veel meer. Maar 102 Rolls-Royces, daar kan je niks meer mee. Het is therapie, zei Bach van dan.
En was jij zelf ook aangestoken?
In die tijd waren heel veel mensen op zoek naar een diepere invulling.
Dat is nog geen antwoord, meneer Wiering. Was jij zelf ook aangestoken door het licht?
Nee.
Okay.
Oh, zo bedoel je? Ja. Nee, helemaal niet. Ik zag die mensen over straat lopen en begreep wel waar ze naar op zoek waren. En begreep ook wel waar het over ging, maar waarom je in godsnaam in het rood zou gaan lopen... Dan onderscheid je je dus, dan wil je iets duidelijk maken. Dus daarom ben ik die film gaan maken. Halverwege die film, tijdens het maakproces... werd steeds meer aan mij verteld... je zult zien dat als je hem tegenkomt... oei, dan ga je voor de bijl. Dus ik werd bang. Halverwege die film moet ik ook een tarotkaart trekken. En ik trek ook gelijk de allerverkeerdste kaart. Namelijk de kaart van de journalist... die altijd op weg is om God te spreken. Maar als hij voor de deur staat, dan durft hij niet aan te kloppen.
Juist.
Dus maar halverwege werd ik heel erg bang. En even een aardig detail is. Ik kreeg hem niet te spreken, maar iedere dag kwam hij ook in Rastispoeram. Kwam hij in die rols, kwam hij aanrijden. En al die mensen die stonden dan in devotie trillend langs de weg. En ze hadden me de hele tijd verteld, zelfs als hij je aankijkt, dan ga je al. Jochem van Dijk, cameraman, staat dat te filmen... terwijl dat ding langzaam dichterbij komt. En ik krijg echt een pijn in mijn buik... alsof ik bij de tandarts. Dus op een gegeven moment hou ik het... bijna hyperventileren, hou ik het niet meer. En ik tik Jochem op zijn schouder en zeg... ik ben dus dood. En Jochem draait zich op, terwijl hij de camera laat lopen... en zegt, waar ben je nou bang voor? Het enige wat je kan gebeuren is dat je gelukkig wordt.
Maar dat betekent dus dat je echt... diep van binnen bang bent geweest. Dat je denkt dat als hij je aankijkt, raak je ook in de. Krijg je een kus van de meester. En dan ben je ook ineens van Frank, individu, journalist af, volgeling.
Ja.
Ja. Want je ziet dat in die serie van Netflix ook. Hè? Van die mensen over uit Australië, weet ik waar ze vandaan komen. Inderdaad, heel goed opgeleide mensen die als een blok vallen voor die man, die aan zijn voeten willen liggen. Dat zeggen ze letterlijk.
Ja.
Terwijl ze tegelijkertijd zeggen, ik kan helemaal individualistisch en mezelf blijven als ik er ben. Liggen ze aan zijn voeten en trekken ze gekke kleren aan.
Jij was toen in Amerika, daar was je net over aan het vertellen. Voelde je ook al iets van die serie, laat die spanning zien die er aan het ontstaan is, hè? Dat ook de volgelingen zelf in een steeds agressieve situatie komen?
Nou, dat gebeurde iets heel raars. Wij begonnen te filmen in de commune in Heerde, op de Veluwe. Ja, en daar was het eigenlijk weliswaar een commune, maar heel individueel. Iedereen was heel individueel bezig met zelfontwikkeling, training en therapie en dat soort dingen. En toen kwam plotseling het bericht uit van Sheila.
Sheila, in voor duidelijkheid, dat was de secretaresse van Bagdad.
Ja. Ja. Maar die deed eigenlijk alles.
Die deed eigenlijk alles. Nou, daar kwam ik pas later achter.
Ja, maar ga door met het...
Plotseling moest de hele commune moest de boel verkocht worden... en moesten we verhuizen naar een gevangenis in Amsterdam. Die oude gevangenis daar in Zuid. Dat moest helemaal ingericht worden. En dan vroeg ik aan mensen van, ja, maar waarom doe je dat? En dan zeiden mensen, moet je luisteren. Als je besloten hebt een meester te volgen, dan volg je een meester. Dit is blijkbaar onderdeel van de therapie. En het grote streven was dus, als je in die commune was... of je misschien kon doorstromen naar Rastispoeram. Maar wat je daar voelde... Okay,
en dat is in Amerika, hè? Dus als je vanuit de gevangenis naar Amerika. Dat was de gedachte.
Ja.
En Merkte jij dan, want ik stel de vraag gewoon nog een keer, terug naar Amerika, dat daar die intensiteit en die afhankelijkheid van die meester en die volgzaamheid nog groter was dan elders? Merk je iets daarvan?
De beweging was aan het omvormen, terugkijkend, naar een beweging waarin je individuele meester volgde naar iets van een namachtssysteem. Dat is een machtssysteem waar je, daar zat je in en daar was je onderdeel van.
Ja, en als er iets gezegd werd dat het moest gebeuren, dan deed je dat.
Ja. Ja.
Als je nou die serie even neemt, Paul had het er straks over, hè, toen we begonnen met het gesprek, dat hij de eerste afleveringen had gezien. Naarmate de afleveringen vorderen, wordt het ook steeds ontluisterende eigenlijk. Is er iets wat jou, als je die serie, je hebt hem ook gezien, achteraf het meest verbaasde, van je denkt, dat is nou echt typerend voor wat er speelde? Want het is een verhaal, aan de ene kant de bakwan luidjes, aan de andere kant een heel klein dorpje in Oregon, waar 40 mensen wonen en ineens die hele zooi over zich heen krijgen.
Antiloop heet
wat,
het.
Antiloop.
Verbaasde jou het meest? Als je naar
niet zozeer op dat dorpje. Ik ben er ook geweest. Leek me vreselijk dat plotseling 40.000 van die rooien daar. Maar ik realiseerde me, als je in een dorpje woont en ExxonMobil komt ernaast wonen met een gigantische, die nemen ook de macht op. Wat mij het meest verbaasde aan de documentaire is dat hele verhaal van Sheila, dat wist ik ondertussen wel, is dat ik nu in detail te zien kreeg hoe de Amerikaanse overheid en het juridisch systeem erop reageerden. Die dus echt als gebeten honden probeerden dat te pakken. En dat je je ook realiseert waar dat dan over gaat. Het gaat over, zo gauw je voorbij gaat aan de christelijke Amerikaanse moraal, ik bedoel, je kan geen president worden als je niet zondags naar de kerk gaat, en aan die rare puriteinse antiseksualiteit, terwijl de hele samenleving een en al seksualiteit uitstraalt, dat werd geraakt. En dat zie je dus ook bij bij de aanklaagden. Ja, die mensen gingen als een gek in de weer om Bachman te pakken. Dat ze Sheila pakten, dat klopte.
Ja, maar even voor duidelijkheid, Sheila, dat was een secretaresse die een aantal misdaden voorbereidt en ook uitvoert. Daar gaan we nu even verder niet op in, dat mag je zelf bekijken. Het valt op het eerst hoe zwaar die misdaden zijn, maar in ieder geval
een aantal dingen zijn gewoon behoorlijke
erge dingen die echt bewezen zijn. Ja. Maar jij zegt, dat wist ik wel. Wat me minstens zo verbaast is die bijna hysterische, massieve reactie van de Amerikaanse overheid.
Ja, op Bachman, op die man. Ja.
Lijkt een beetje op de communistenjacht, hè? Hysterisch in zekere zin. Of ga ik nou te ver?
Nee, daar lijkt het op, maar er zit een ander aspect in. Dat waar ze tegen vochten was ongrijpbaar. Communisme is heel duidelijk te duiden. Dat is een communist. Die filmregisseur doet dat in die en die film. Bachman was ongrijpbaar. En daardoor was het heel gevaarlijk. Daardoor moest hij weg.
Ja, zullen we nog even, omdat jij die documentaire nou eenmaal gemaakt hebt en dat die ook de moeite waard is om terug te zien, nog even luisteren, want wat zo aardig is ook, en wat je ook in die documentaire die nu op Netflix is ziet, dat al die mensen, ook de zwaarste critici van Bachman, hebben nog steeds een fotootje of een beeldje van de meester in huis, hè? Zelfs die Sheila. En dat herken je ook als je naar jouw documentaire luistert en kijkt, waarin je 20 jaar later teruggaat naar ex-Bachmans die het nog steeds een beetje zijn. Laten we even luisteren.
Wat ben je aan het doen?
Ik worship in de keuken.
Wat is dat, worshipen?
Worshipen, dat ze noemen wij dat. Het is werken. Ons werken noemen wij worship. Worship, dat is een Engels woord. En dat betekent eredienst.
Want wat doe je in het weekend bijvoorbeeld?
In het weekend dan worship ik ook in de keuken. Ik worship 7 dagen per week in de keuken.
Ja. En 20 jaar later?
Eigenlijk is daar niet zoveel veranderd. En voel ik nog steeds dat als ik werk, dat ik dan, net als toen, worship.
Ja, we zijn nu allemaal aan het worshipen. Maar dit is typerend, hè? Het gaat nooit meer uit je systeem.
Nou, wat ik er graag dan even aan toevoeg, want er is geen beeld. Uh-huh. Dat in dat tweede stukje zijn we dus in Australië en daar heeft ze dus zelf een huis gebouwd. Op een plek die echt ongelooflijk is. En dat heeft ze toch, zegt ze zelf, dat geloof om dat te kunnen doen, dat heeft ze geleerd bij Bachman.
Ja, dus het materiële en het immateriële met elkaar verbinden, daar slaagt Bachman in en de volgelingen ook.
Dat was onderdeel van het geloof.
Frank, tot slot, de serie een aanrader?
Ja, absoluut. Ja. 100%.
Ja, en die beweging, bestaat die eigenlijk nog? Ja.
Ik weet niet hoe groot, maar het bestaat nog steeds. Als je in Amsterdam op de kabel kijkt, is er altijd wel ergens een plek waar die...
Ja, en in Amsterdam in de Pijpen is er nog een kleine commune. Ja. 25 mensen.
Ja.
zegt John Jansen van Galen met een enigszins aangetaste stem door de griep. Goed, Frank, hartelijk dank. Kijk vooral naar de Netflix-serie Wild Wild Country en Frank Zwierings documentaire De Nieuwe Mens is ook te zien op 2D.